Goedenavond, lieve mensen. Als de avonden weer zo lekker lang licht zijn, dan heeft dat onmiddellijk invloed op het aantal bezoekers. Maar ik vind dat we heel blij mogen zijn dat zoveel van u erop uit zijn getrokken vanavond om dit zevende hoofdstuk van het Johannesevangelie met mij te overdenken en ik met u. Weer een lang hoofdstuk. En we gaan dat natuurlijk niet helemaal voorlezen, maar ik wil u graag enkele gedeelten lezen, vooral die gedeelten die uitgesproken zijn door de Heer Jezus. Ik lees u weer voor uit de Telos-vertaling. Iemand vroeg mij wat dat nou toch eigenlijk is. U kunt het op de boekentafel vinden. Het is een vertaling van het Nieuwe Testament die zo letterlijk mogelijk bij de grondtekst blijft en van voetnoten en inleidingen en uitleidingen voorzien is en uitgegeven is door een aantal uitgevers die onder het label Telos samengewerkt hebben en hebben. Zoals uitgeverij Medema, uitgeverij Buiten de Schipperijn enzovoort. We lezen uit Johannes 7, vers 1. En daarna wandelde Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondwandelen omdat de Joden hem trachten te doden. Nu was het feest van de Joden, het loofhuttenfeest, nabij. Zijn broers dan zeiden tot hem: vertrek van hier en ga naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die u doet. Want niemand doet iets in het verborgen en tracht zelf openlijk bekend te zijn. Als u deze dingen doet, openbaar u zelf dan aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tot hen: mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Gaat u op naar het feest? Ik ga nog niet op naar dit feest, omdat mijn tijd nog niet is vervuld. En nadat hij dit tot hen had gezegd, bleef hij zelf in Galilea. Maar toen zijn broers waren opgegaan naar het feest, toen ging ook hij zelf op. Niet openlijk, maar als in het verborgen. Vers 16. Jezus dan antwoordde hun en zei: mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij heeft gezonden. Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is, of dat ik vanuit mijzelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen heerlijkheid. Maar wie de heerlijkheid zoekt van hem die hem heeft gezonden, die is waarachtig en er is geen ongerechtigheid in hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom tracht u mij te doden? En dan vers 28. Jezus dan riep in de tempel, terwijl hij aldus leerde: u kent mij en ook weet u van waar ik ben. En ik ben niet van mijzelf gekomen, maar hij die mij heeft gezonden is waarachtig, die u niet kent. Ik ken hem, omdat ik van hem ben uitgegaan en hij mij heeft gezonden. Vers 33. Jezus dan zei: nog een korte tijd ben ik bij u en dan ga ik heen naar hem die mij heeft gezonden. U zult mij zoeken en niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. Vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus: als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. En tenslotte vers 46, waar de dienaars van de fariseeën en overpriesters dit zeggen: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij leven in verkiezingstijd, zoals het heet. En als er onder u zijn die denken dat dit een avond is die uitgaat van een bepaalde politieke partij, dan bent u er intussen wel achter gekomen dat u zich vergist hebt. En als dat het geval zou zijn en u voelt zich teleurgesteld, dan was u waarschijnlijk al lang weggegaan. Dus ik neem aan dat u weet waarvoor we hier vanavond zijn. En als u goed had opgelet, dan had u het ook gezien in de titel van deze avond, uit de aanhalingstekens waartussen het woord partij is geplaatst. Toch is het niet zomaar een lokkertje dat wij voor Johannes 7 deze titel hebben gekozen. Want het is inderdaad opmerkelijk dat wij in dit hoofdstuk zoveel verschillende partijen vinden. En ik zal u de verschillende lijstnummers opnoemen. Dan krijgt u een idee van de verscheidenheid aan mensen waarmee de Heer Jezus te maken had. En het is zeker nauwelijks mogelijk een hoofdstuk aan te wijzen in het Johannesevangelie waar dat sterker zichtbaar wordt dan juist in dit hoofdstuk. Vandaar dat de titel zeer toepasselijk is, lijkt me. En het zou best kunnen zijn dat de vraag niet alleen is voor welke partij u kiest, maar bij welke van deze 6 partijen die ik ga opnoemen u misschien al lang hoort. Tot op dit moment dat u hier in deze zaal bent gekomen. De eerste groep, die vindt u al meteen bijna aan het begin in het 3e vers. Het zijn de broers van de Heer Jezus. Zijn broers dan zeiden tot hem: vertrek van hier en ga naar Judea. We lezen even verder in vers 5, ook zijn broers geloofden niet in hem. Dat ook is veelzeggend. We weten dat in dit evangelie vanaf het begin de Heer Jezus gezien wordt als de verworpene. In hoofdstuk 1 lezen wij: hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam in de wereld en de wereld was door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend of erkend. Dat ligt van het begin af aan vast. De massa van de mensen geloofde niet in hem en ook zijn broers geloofden niet in hem. Wat deze broers dan ook zeggen, dat zou je bijna sarcastisch kunnen noemen. Waarom ga je niet naar Jeruzalem? Ze hadden ontdekt dat de Heer Jezus een boodschap had. En als je een boodschap hebt te vertellen, dan zoek je de mensen op. Als je in verkiezingstijd de mensen wil bereiken, dan ga je naar de plaatsen waar de meeste mensen te vinden zijn. Geen politicus zal in deze weken welk verzoek dan ook om voor de televisie te verschijnen afslaan. Elke gelegenheid wordt te baat genomen. En je kunt ze, als je dat zo probeert een beetje te volgen, je kunt ze dan ook in alle mogelijke programma's tegenkomen. Als je de mensen wil bereiken, zorg dan dat je daar bent waar je de mensen vindt. En de televisie is daarbij bij uitstek een middel. En deze broers denken langs dezelfde lijnen. De tijd van het loofhuttenfeest is gekomen. En dat betekent dat naar de aloude voorschriften van Mozes al wat mannelijk was optrok naar de tempel in Jeruzalem. Binnen het land en sinds de verstrooiing, die al eigenlijk al eeuwen aan de gang was, ook van ver buiten het land. Daar zou een massa mensen bijeen zijn in Jeruzalem. Allen ter gelegenheid van het feest. Als er een gelegenheid was om veel mensen te bereiken met je boodschap, ga dan naar Jeruzalem. En er staat zoveelzeggend bij: ze geloofden niet eens in hem. Misschien bedoelden ze het sarcastisch, misschien bedoelden ze het ook heel sympathiek. Zo van: wij geven niets om de boodschap, maar als je er mensen mee denkt te bereiken, als je wilt dat je er vindt, nou, dan hier ons advies, ga dan daar waar de mensen zijn. En het is eigenlijk heel boeiend, om niet te zeggen ontroerend, dat de Heer Jezus zich door dat soort motieven totaal niet laat leiden. Hij zegt tegen hen: mijn tijd is nog niet aangebroken. Maar uw tijd is altijd bereid. Dat betekent zoveel als: wanneer je niet stelt onder de leiding van de Heere God, dan kun je heerlijk over je eigen tijd beschikken. Je doet waar je zin in hebt en je laat waar je zin in hebt. Je hebt bepaalde verplichtingen in deze wereld, maar nou afgezien daarvan, je doet waar je zelf zin in hebt. Ongelovige mensen hebben het makkelijk. Hun tijd is altijd bereid. Want die hebben ze zelf in de hand, denken ze. Gelovige mensen wandelen in het voetspoor van de Heer Jezus. Zijn tijd was niet altijd bereid. We hebben dat al gelezen in Johannes 2 bij de bruiloft te Kana. Waar hij tot zijn eigen moeder zegt, vrouwen, mijn ure is nog niet gekomen. En we vinden deze uitdrukking ook in dit hoofdstuk. In vers 30 van Johannes 7, er staat aan het einde, omdat zijn uur nog niet gekomen was. En we vinden dat vaker in dit evangelie. En ook eigenlijk dezelfde uitdrukking hebben we in vers 6, al staat daar dan het woord tijd in plaats van uur. Mijn tijd is nog niet aangebroken. Dat betekent, de Heer Jezus liet zich niet leiden door argumenten van wat het meest slim en het meest verstandig was, maar door de leiding van de Heere God. Daarmee wil ik niet zeggen dat je niet je verstand hebt gekregen om dingen tegen elkaar af te wegen. Je hoeft niet zomaar via je intuïtie of door grillen je te laten leiden en je dan te verbeelden dat dat Gods leiding in je leven is. Sommige mensen lijken dat te denken. Nee, we hebben ons verstand gekregen om het te gebruiken. Als je het hebt, dan heeft toch Heere God je dat gegeven om het ook te gebruiken. Maar in je verstandelijke overwegingen kun je toch uiteindelijk je eigen arglistige hart volgen en ongehoorzaam zijn. Nee, je kunt ook jezelf met je verstand en al onderwerpen aan de Heere God. En ook al heb je je verstand gekregen, dan heb je te gebruiken om tot beslissingen te komen, dan tegelijkertijd daarin je geheel en al afhankelijk te stellen van de leiding van God. Dat is wat de Heer Jezus doet. Hij is het grote voorbeeld daarin. Want hij is gekomen om hier op aarde de plaats in te nemen van een afhankelijke mens. Hij, de Zoon van God, lezen we in Hebreeën 5, heeft op aarde gehoorzaamheid geleerd. Geleerd betekende dat hij voor die tijd niet in een positie van gehoorzamen was. Hij werd gehoorzaamd. Engelen en planeten en sterren, mensen, alles was hem onderworpen. Maar hier op aarde kwam hij in een positie van gehoorzaamheid. Toen moest hij leren, niet leren door middel van de fouten zoals wij leren, maar toch leren omdat het een nieuwe situatie voor hem was. Om te leven in afhankelijkheid van God, zijn Vader in de hemel. En dus wacht hij rustig op Gods tijd. En we vinden dat vaker in dit evangelie. Als Lazarus op sterven ligt, dan wacht de Heer Jezus rustig op Gods tijd. En pas als Lazarus al gestorven is, dan gaat de Heer Jezus naar Bethanië. Maar dan is het ook om Lazarus op te wekken. Dat is punt 1. De eerste partij in dit hoofdstuk. De broers. De tweede partij is misschien een beetje moeilijk te begrijpen, maar is een hele specifieke uitdrukking voor het Johannesevangelie. U vindt dat al in vers 1. Omdat de Joden hem trachten te doden. En u vindt het in vers 11, de Joden dan zochten hem op het feest. Vers 15, de Joden dan verwonderden zich. Vers 35, de Joden dan zeiden tot elkaar enzovoort. Als u goed leest in dit hoofdstuk, dan ziet u dat een groep is die onderscheiden wordt van de menigten, de scharen. En in het algemeen vermoedt men dat hiermee bedoeld worden de religieuze leiders van het volk. Er is zelfs een scherp onderscheid tussen de scharen, waarvan soms gezegd wordt de scharen die de wet niet kent. De mensen, zoals het hier in vers 49 staat van dit hoofdstuk, deze menigte die de wet niet kent. Dat is de grote massa van de mensen die, zouden wij in onze taal vandaag zeggen, geen theologie gestudeerd hebben, die de schriften niet kennen, die de wet niet weten te hanteren, die de wet niet kunnen uitleggen en toepassen, want daar hebben ze niet voor geleerd. En dan heb je daar deze bovenlaag, die in brede zin de Joden genoemd worden. En dat betekent dus niet eenvoudig alle Israëlieten die er toen in het land leefden. En daartussen heb je dan nog weer, daarbinnen heb je dan nog weer zeg maar een elite, die dan aangeduid worden als de oversten, de fariseeën, de schriftgeleerden. En deze Joden zijn dus hier een aanduiding voor de religieuze leiders die heel gericht waren tegen de Heer Jezus. Zoals het hier staat, die erop uit waren om hem te doden. Hier al In dit stadium van het evangelie. In hoofdstuk 7. Maar ik heb u al gezegd, in hoofdstuk 1 eigenlijk lagen hun boze bedoelingen al vast. De Joden die erop uit zijn, die heel goed weten namelijk wie hij is en wat hij doet, die erop uit zijn om hem uit te schakelen. En ik zei het al, de derde groep, de derde partij is daarmee ook aangegeven. Dat zijn de menigten, zoals het hier staat, de scharen in oudere vertalingen. Vers 12, er was veel gemompel over hem onder de menigten. Sommigen zeiden hij is goed, maar anderen zeiden nee, maar hij misleidt de menigten. Daar ziet u, de scharen, zoals we het gelezen hebben, de scharen die de wet niet kent, is verdeeld. Daarom zei ik al, je zou deze partij wel in verschillende partijen kunnen opdelen. Sommigen onder de scharen waren welwillend tegenover hem. Ze wilden wel graag horen wat hij te zeggen had. Anderen waren afwachtend en wat argwanend. En een derde stroming wees hem eigenlijk al bij voorbaat af, zoals het hier staat. Nee, hij misleidt de menigte. Dat waren de mensen die de geestelijke leiders napraten. Dat zijn de scharen. U vindt ze natuurlijk vele malen in vers 20. De menigte antwoorden, u hebt een demon, wie tracht u te doden? Steeds blijkt dat deze mensen niet begrijpen waar de Heer Jezus over spreekt. Allerlei vreemde conclusies trekken. En daarom zie je ook dat de menigte zich op den duur altijd van hem afwendt. Ook de mensen die welwillend zijn, ze kunnen met zijn boodschap niets aanvangen. Want die boodschap valt bij hen niet in toebereide aarde. Het lijkt erop als je die mensen hoort, alsof ze dom zijn, alsof ze niet intelligent zijn, alsof ze alles verkeerd begrijpen. Maar het is niet een kwestie van intelligentie. Het ontbreekt hun aan de geestelijke antenne om de dingen die de Heer Jezus brengt te verstaan. Ik zou het nog liever zo willen zeggen. Geestelijke antenne, dat kan nog wat vaag zijn. Laat ik het eens proberen heel nadrukkelijk te zeggen waar het bij deze mensen op vast zat. Want we vinden dat hier in vers 17. Daar gebruikt de Heer Jezus een heel belangrijk woordje. Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is of dat ik vanuit mijzelf spreek. Ik heb het met nadruk uitgesproken, dat woordje wil. Het staat hier twee keer, als iemand zijn wil, Gods wil doen wil. Dat wil zeggen, dat gaat er niet in de eerste plaats om of wij wel intelligent genoeg zijn om de boodschap te verstaan. Want de boodschap is in principe zo eenvoudig dat een kind die kan begrijpen. Nee, waar het op vast zit is niet de intelligentie, maar de wil. En dat is heel belangrijk. Dat is ook als het, we hebben nou net Pasen achter de rug, als het bijvoorbeeld gaat om het Paasevangelie. Heel veel mensen zeggen, ik zou best willen geloven dat de Heer waarlijk is opgestaan zoals het daar staat. Als ik maar bewijzen had. Als iemand mij bewijzen zou kunnen leveren, dan zou ik het wel willen aanvaarden. En ik heb wel eens aan zulke mensen gevraagd, maar als ik nou inderdaad je die bewijzen zou kunnen leveren, ben je dan ook bereid om je inderdaad voor de opgestane Heer neer te buigen en je leven aan hem te geven en hem na te volgen? Nee, dat niet. En dan heb ik geantwoord, maar waarom zou de Heere God zich dan aan jou openbaren? Waarom zou de opgestane Heer dan jou die bewijzen leveren? Waarom zou hij proberen jou te overtuigen als hij bij voorbaat in jouw hart ziet dat je hem helemaal niet wilt? En omgekeerd zijn er ook mensen die praten over bewijzen, maar bij hen is het net andersom. Zij praten over bewijzen omdat ze zo dolgraag willen geloven. Maar ze kunnen het niet omdat ze denken het kan niet waar zijn. Daar is Thomas, als ik dat even nog mag uitwerken. Daar is Thomas een voorbeeld van. Als ik de tekenen maar kon zien in zijn handen, in zijn zijde, als ik mijn vinger maar erin kan leggen, dan zou ik wel geloven. Maar als de Heer Jezus aan hem verschijnt, dan heeft Thomas het helemaal niet meer nodig om zijn vinger in de zijde en in de handen van de Heer Jezus te leggen. Hij is al lang overtuigd. Hij had maar een klein duwtje nodig, want zijn hart zat op de goede plaats. Hij wilde zo graag geloven, maar hij kon het niet, want hij dacht, het kan niet waar zijn. Maar toen hij de Heer zag, toen viel hij voor hem neer. Precies dat wat die mensen, waar ik het net over had, juist weigerden te doen. Thomas valt voor hem neer en zegt, mijn Heer en mijn God. Want hij wilde zo graag. Ziet u, Het zit bij mensen niet op vast. Dat ze het niet kunnen begrijpen of dat het zo ingewikkeld is of dat het boodschap zo moeilijk gemaakt wordt. Het zit hem vast op de wil. Wat wij nodig hebben is een vernieuwde wil. Het is zo aangrijpend in het Lucas-evangelie dat de Heer Jezus op een bepaald moment als hij Jeruzalem nadert, tranen vergiet over de stad. En dan zegt, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. Dat is merkwaardig. Want er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen, ja, maar niemand van ons heeft toch gewild. God moet toch onze wil veranderen en onze wil vernieuwen? Wel, zo kun je er ook tegenaan kijken. Dat is op zichzelf zeker waar. Als iemand zo'n veranderde, vernieuwde wil krijgt, dan zal die achteraf altijd zeggen, dat was niets anders dan genade van God. Dat ik op een bepaald moment heb mogen willen, dat is inderdaad mogen. Dat is genade van God. Maar denk eraan, het is maar de helft van de waarheid. Achteraf zie je dat. Er was niets van mijzelf bij. Het is alles van God uitgegaan. Maar als deze boodschap tot je komt, dan moet je over deze dingen nadenken, niet vanuit het standpunt van Gods genade, maar vanuit het standpunt van je eigen verantwoordelijkheid. En dat gaat zo ver dat de Heer Jezus weent omdat Jeruzalem hem niet wilde aannemen, terwijl hij wel wilde. Daarom staat er in 1 Timotheüs 2 vers 4 dat God onze heiland wil dat alle mensen behouden worden. En toch gebeurt het niet. Want God wil wel, maar de mensen willen niet. Natuurlijk gaat het daar niet over de absolute wil van Gods raadsbesluit. Hij wilde mij redden, dat was een wil die verankerd lag in zijn raadsbesluit. Het Grieks onderscheidt dat ook, heeft verschillende woorden voor willen. Daar is een wil, dat noemt men in bepaalde kringen Gods onwederstandelijke wil. Dat betekent dat de wil van Gods raad, dat heeft hij vast besloten. Daar kan niemand zich tegen verzetten. Maar daar is ook de wensende wil van God. God verlangt elk mens, dat elk mens de boodschap aanneemt. En zo'n uitspraak moet je zien tegen de achtergrond van de verantwoordelijkheid van de mens. God wil wel. Niemand kan zeggen, ik ben verloren gegaan omdat God mij niet wilde redden. Dat is niet waar. God wil dat alle mensen behouden worden. Maar die mensen willen niet allemaal komen. Ze willen niet allemaal dat heil aannemen. Daarom richt God het evangelie ook tot alle mensen. Want hij wil alle mensen behouden. Maar de mensen willen niet allemaal. En dat zie je uit zo'n tekst in 1 Timotheüs 2. Je ziet dat uit een tekst die we vinden op de laatste bladzijde van de Bijbel. Openbaring 22. Wie wil, nemen het water des levens om niet. En ten derde, je ziet het hier in deze tekst, Johannes 7, vers 17. Als iemand, dat is een voorwaarde, als iemand mijn wil doen wil. En als je het niet wil, dan zul je het niet zien. En de bewijzen liggen voor het opscheppen in deze hoofdstuk, in dit hoofdstuk. Want de mensen, de massa van de mensen, willen niet. Zelfs, ik gebruikte straks het woord welwillend, daar zit ook het woord wil in. Zelfs de welwillende mensen. Dat zijn de mensen die het wel eens willen horen. Je zou kunnen zeggen, in zekere zin willen die wel. Ja, wat ze willen is hun nieuwsgierigheid bevredigen. Heel veel mensen waren naar Jeruzalem gegaan in de hoop Jezus van Nazareth, de bekende rabbi, die overal van zich deed spreken, om die daar te ontmoeten en naar zijn boodschap te luisteren. U vindt dat ook in dit hoofdstuk, dat de mensen met elkaar daarover praten. In vers 11, de Joden zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? En de mensen hadden er de mond van vol over deze rabbi. Ze wilden hem allemaal horen. Ja, maar willen en willen is twee. Ze wilden hem wel horen. Maar er is een heel verschil of een mens naar hem wil luisteren met het voornemen van het hart. Om de boodschap, als die van God komt, ook inderdaad aan te nemen. als die van God komt die ook aan te nemen. Eigenlijk staat het hier omgekeerd, maar het is allebei waar. Je zou kunnen voorstellen dat mensen zeggen, ik wil de boodschap wel aannemen als die tenminste van God komt, anders niet. Nou, dat is een goede houding. Als die niet van God komt, moet je hem niet aannemen. Maar hier staat het ook andersom. Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is. Of dat ik vanuit mezelf spreek. Dat betekent, je kunt helemaal niet herkennen of de boodschap van God komt. Als er niet een bereidheid in je hart is. Niet alleen maar om die boodschap aan te horen. Niet alleen maar om die boodschap eventueel aan te nemen. Maar Gods wil te doen. Als iemand zijn wil doen wil. Dus niet alleen maar als iemand ernaar wil luisteren en die eventueel wil aannemen. Nee, het gaat om daden die gevraagd worden. Zijn wil doen. Zijn wil doen. Weet u wat de eerste wil is? Dat is wat je in Romeinen 1 hoort. Geloofsgehoorzaamheid. Paulus gebruikt daar meermalen, ook verderop wel, het woord geloofsgehoorzaamheid. Wat betekent dat? Dat betekent dat er een bevel is om je te bekeren. Paulus zegt in Handelingen 17 dat God met voorbijzien van de tijden der onwetendheid aan alle mensen verkondigt dat zij zich moeten bekeren. Dat is geen vrijblijvende zaak. God zegt niet, hier heb je mijn evangelie en zie maar wat je ermee doet. Het is een zaak van gehoorzaamheid. Het is een bevel. En daarom, als er mensen zijn die dat evangelie niet aannemen, dan zegt de schrift ook, ze zijn ongehoorzaam. We lazen dat aan het slot van Johannes 3. Er zijn mensen die in de Heer Jezus geloven, die ontvangen het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, de toren van God blijft op zo iemand. Met andere woorden, je niet bekeren is een zaak van ongehoorzaamheid, want er is een bevel om je te bekeren. Het is geen vrijblijvende zaak. Dat denken sommige mensen. Maar dat is het niet. Het is een bevel. Alleen, je kunt het bevel ongehoorzaam zijn. Want de Heer Jezus zegt, wie zijn wil doen, wil. Dat over de derde groep, de scharen, we komen ze nog wel vaker tegen. In vers 25 hoort u nog een andere groep. Sommigen dan van de Jeruzalemmers, zoals het hier staat weergegeven. En zo staat het ook eigenlijk in de grondtekst. De Jeruzalemmers. Zoals wij praten van de Rotterdammers, de inwoners van Jeruzalem. Die mensen nemen hier een heel aparte positie in. Dat zijn niet de mensen die van verre gekomen zijn op het feest. Ze wonen dicht bij de tempel, hun hele leven. Ze hoeven nooit op te trekken naar Jeruzalem, want ze zijn er al. Je zegt, nou, die mensen zijn bevoorrecht. Hun hele leven speelt zich af in de sfeer van het heiligdom. Jongen, die mensen moeten wel heel dicht bij de Heere God staan. Nou, kijk maar wat ze zeggen. Sommigen van de Jeruzalemmers zeiden, is deze het niet die zij trachten te doden? En zie, hij spreekt vrij uit en ze zeggen hem niets. Zouden de oversten soms waarlijk hebben erkend dat deze de Christus is? Maar van deze weten wij van waar hij is. Maar wanneer de Christus komt, weet niemand van waar hij is. Ook die Jeruzalemmers begrijpen er dus helemaal niets van. Hun redenering is als volgt. Ik weet niet waar ze die redenering vandaan haalden, want het slaat nergens op. Hun redenering was, als de Messias komt, dan komt hij zomaar uit de blauwe hemel, want niemand weet waarvan die zal komen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. De schrift is er vol van waar hij vandaan komt. En je hoeft maar in dit hoofdstuk te kijken om te zien dat de mensen daar heel goed een voorstelling van hadden, namelijk in vers 42. Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David, van het dorp Bethlehem, waar David was? Maar ja, dat zijn dan ook de schriftgeleerden. Die hebben de schrift bestudeerd. Die hebben dus een streepje voor, want die vervallen niet in deze malle leer van deze Jeruzalemmers. Alsof niemand zou kunnen zeggen waar de Messias vandaan komt. Natuurlijk kun je dat zeggen, staat duidelijk in Micha. En de schriftgeleerden, die weten het. Alleen het feit dat die schriftgeleerden het weten, helpt ze ook al niks. De Jeruzalemmers begrijpen er niets van, hoewel ze zo dicht bij de tempel wonen. Dus dat helpt al niets. De theologen, die weten het wel. Het staat in Micha. Hij zal uit Bethlehem geboren worden. Maar theologie helpt je ook al niks. Het is allemaal blote hoofdkennis. Maar het bracht ze geen stap dichter bij de herkenning van de Heer Jezus Christus. Je ziet het al in de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Herodes vraagt, waar komt de Messias vandaan? Waar zal die geboren worden? Nou, dat weten ze zo op te lepelen zonder enig probleem. Bethlehem, Micha 5 vers 1. Maar niemand van hen ging kijken. De wijzen uit het oosten, die gingen kijken. En iedereen wist waar die wijzen kwamen doen. Ze kwamen kijken naar de geboren koning van de Joden. Nou, daar waren mensen die wilden dat wel vertellen. Dat waren net wegwijzers. U weet, een wegwijzer die wijst met een pijl. Dat is altijd handig als ik hier naartoe kom, hoewel ik het zo langzamerhand wel uit mijn hoofd weet. Pijl, kapellen en dan weer een pijl krimpen. En het interessante is van die wegwijzers, die blijven zelf staan waar ze staan. Terwijl ik doorrij. Dat is wat anders dan een gids of een loods in de haven. Die vaart met je mee naar je bestemming. Maar je hebt mensen zijn wegwijzers. Die staan stokstijf daar waar ze staan. Ze wijzen wel in de goede richting, maar ze gaan zelf niet mee. En dat zijn die schriftgeleerden daar ook in Matthäus 2. Ze zeggen tegen die wijzen uit het oosten, daar moet je zijn. In Bethlehem. Maar ze gaan niet mee. Ze blijven stokstijf staan als een wegwijzer. Ze hadden alle kennis in hun hoofd. En dat hielp ze niets. Dicht bij Jeruzalem, bij de tempel wonen helpt dus niets. Dus er is ook alweer een lijst waar u beslist niet op moet stemmen. De lijst van de Jeruzalemmers. En de lijst van de fariseeën en de schriftgeleerden, dat is lijst nummer 5. Die weten er heel wat meer vanaf. Die hebben al die kennis in hun hoofd zitten. Die kunnen met minachting neerkijken op lijst zoveel. En zeggen, de scharen die de wet niet kent, die begrijpen er allemaal niets van. Nou, dat klopt er wel. Die begrepen er nog veel minder van dan de fariseeën. Maar die fariseeën gingen ook niet kijken. Hun wil deugde niet. Precies zoals de Heer Jezus het gezegd had. Hun hart zat op de verkeerde plek. Is er dan niemand in dit hoofdstuk die naar de Heer Jezus luistert? Is er dan geen enkele partij die deugt? Nou, ik zal u vertellen wat de meest sympathieke partij is van allemaal. Maar ik zeg niet dat dat de goede partij is waarop u moet stemmen. Dat zijn de dienaars. U vindt ze in vers 45. Dat waren de mensen die erop uitgestuurd waren. In vers 32 vind je dat al. In vers 32 aan het einde, of laat ik bij het begin beginnen. De fariseeën hoorden dat de menigte dit over hem mompelde. En de overpriesters en de fariseeën zonden dienaars om hem te grijpen. Die mensen wilden zelf niet luisteren naar Jezus, maar er waren doodsbenauwd dat anderen dat wel zouden doen. Stel je voor dat de mensen door Jezus van Nazareth in verwarring zouden worden gebracht. Dus ze stuurden dienaars om hem te grijpen. Dat maakt het eigenlijk nog veel erger. Ze wilden zelf de boodschap niet aannemen, dat was heel erg. Maar ze wilden ook nog anderen verhinderen de boodschap aan te nemen. Dat is eigenlijk veel erger. En er zijn vandaag ook heel veel mensen die zo praten. Als je aan ze vraagt, heb je zelf deel aan deze dingen? Dan zeggen ze nee. Ze kunnen geen ja zeggen. Maar ze weten wel precies te vertellen aan anderen dat die hun handen er ook van af moeten houden. En dat is eigenlijk nog veel erger. Ze durven het zelf niet aan te raken, maar weerhouden anderen ervan het aan te raken. Zo sturen ze deze dienaars erop af. Die dienaars die zijn onschuldig, onnozel in het oude betekenis van het woord. Die zijn niet negatief tegen Jezus, ook niet positief, want ze weten niet wie die is. Ze doen gewoon hun werk. Ze worden erop uitgestuurd om Jezus te gaan vangen. En dan horen ze wat hij zegt. En dan staat er in vers 45... De dienaars kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tot hen, waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Beste vrienden, dat is nog geen bekering. Maar in feite waren ze een heel stuk verder dan al die fariseeën en schriftgeleerden bij elkaar. En je kunt alleen maar hopen dat deze dienaars in hun leven een stapje verder zijn gekomen dan dat. Partij nummer 6. Ik heb hoop voor die mensen, als ik dat zo menselijk mag zeggen. Ik heb hoop voor die mensen. Ze luisteren. En ze zeggen, dit is zo groots. Zo geweldig. Natuurlijk, de fariseeën gaan daar onmiddellijk tegenin. Ze zeiden, bent u soms ook misleid? Heeft soms iemand van de oversten hem geloofd? Ah, dat is een sterk argument, dat hoor je vandaag ook vaak. Dat wil zeggen, ga er niet op in, want onze grote geestelijke leiders hebben de boodschap ook niet aangenomen. Nou, je kunt wel voorstellen dat dat op veel mensen indruk maakt. Die en die zijn het met die theorie of met die theologie ook niet eens. Wie ben jij dan? En die mensen laten zich daardoor niet in de war brengen. En ik moet u tenslotte, voordat ik terugga naar de kern van dit hoofdstuk, want ik ben nog even bezig om die 6 partijen aan u voor te stellen, toch even een goede uitzondering wijzen. Die hadden we bij de scharen ook. Er waren ook mensen die zeiden, nou nee, we willen toch wel eens luisteren wat hij te zeggen heeft. Dat zijn ook mensen waar ik hoop voor heb, menselijk gesproken. Ze staan open. Ze komen naar Jeruzalem van heel ver. Ze hebben gehoord over die bijzondere rabbi. Ze zijn nog niet vooringenomen. Ze zijn nog niet negatief. Ze willen luisteren. Ik weet niet hoe u hier zit. Ik maak het nog wel eens mee dat mensen op zo'n lezing komen. Een beetje bibberend, heb ik letterlijk meegemaakt. Omdat je nooit maar weet wat voor dwalier je nou weer bij belandt. Vooral bij die evangelische, daar moet je ontzettend uitkijken. Dus ze zitten eigenlijk een beetje benauwd op hun stoel. Wat overkomt mij? Wat zal er vanavond allemaal gezegd worden? Laat ik vooral goed opletten. Dat als hij iets verkeerd zegt, iets verraderlijks, iets gemeens, dat ik het door heb, dat ik dus er niet intrap. Je hebt ook andere mensen die komen heel eenvoudig. Die weten van al die theologische verschillen niks af. Zijn niet voor ingenomen. Maar die komen gewoon zoals het een goed christen betaamt met een gebed in hun hart. En die zeggen, Heere God, we gaan vanavond luisteren naar Johannes 7. Wilt u uw woord zegenen? Geef dat het maar goed mag zijn, Heere. En dat het goede woord in mijn hart mag neerdalen. En als er iets bij zit dat minder goed is, laat dat dan maar zo aan me voorbij mogen gaan. Dat is goed als mensen zo zitten. En luisteren en openstaan voor het woord van God. En tussen al die partijen... Oh, ik wil u nog één ding vertellen, voordat ik nou terugga naar die kern. Want ik wilde iets vertellen van Nicodemus. Heel kort maar, die zit er ook bij. Zit ook tussen die partijen van de fariseeën. Oh, dat vind ik mooi, weet u. Want dat betekent dat er voor de partijen van de fariseeën en de schriftgeleerden ook hoop is. Zelfs theologen kunnen in de hemel komen. Dat zie je hier heel duidelijk aan. Want Nicodemus, die vroeger 's nachts naar hem toe was gekomen, die één van hen was, hij hoorde bij deze groep, zei tot hen, en dat was een wijs woord, veroordeelt onze wet soms de mens, tenzij zij eerst van hem hoort en weet wat hij doet, vers 51. Ze antwoorden zeiden tot hem, bent u soms ook het Galilea? Dat sloeg natuurlijk nergens op zo'n argument, hè? Oh, daar worden wat drogredeneringen gebruikt. Wat is er nou voor een antwoord? Iemand meteen in een hoek douwen, letterlijk, hoek van Galilea, geen Galilea. Iemand meteen in een hoek zet. Dus hem niet serieus nemen, dat gebeurt vandaag ook. Er zijn heel wat Nicodemussen die zo heel voorzichtig een woord ten gunste van de Heer Jezus spreken. En onmiddellijk komt er, oh, je bent zeker van die kerk wel afgeschreven. Dan deug je al niet meer. Je komt uit die hoek, weg ermee. Luister al niet eens meer. Nicodemus, zelfs voor de fariseeën en de schriftgeleerden is er hoop. Kijk maar naar Nicodemus. Die een discipel van de Heer Jezus wordt. Of die het hier al echt is, ik weet het niet. Maar hij is op weg. God is met hem bezig. Hij werkt aan zijn ziel. En dan terug naar de kern. Want de kern van dit hoofdstuk vindt u natuurlijk in vers 37, 39. De Heer Jezus beweegt zich tussen al die partijen. Ik heb me dat bij de voorbereiding ook weer zo proberen in te denken. Al die verschillende mensen. Met al die verschillende instellingen. Met al die vooroordelen. Of juist onbevangenheid. Met al die onkunde. Of juist met die grote geleerdheid. Allemaal mensen met hun eigen levensomstandigheden. Allemaal partijen met hun eigen kleur. Hun eigen instelling. En de Heer Jezus wandelt tussen hen door. En dan is er iets heel bijzonders. En dat is de 2 keer in dit hoofdstuk lezen dat de Heer Jezus riep. We lezen eigenlijk van hem in de profetieën dat hij zijn stem niet heeft verheven. In de profetie over de lijdende knecht des Heren. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen. Het is een zachte, lieflijke stem. Maar in het Johannesevangelie lezen we toch een paar maal dat hij zijn stem heeft verheven. Hij was er niet op uit de massa te bereiken, want hij was God, hij kende de mensen. We hebben het eind van hoofdstuk 2 gelezen, hij zelf wist wat in de mens was, hij had van niemand iets nodig. Maar tegelijkertijd wilde hij zo graag die mensen bereiken. Hij had die mensen lief. In het Nederlands Dagblad stond pas een hele discussie, ik weet niet of sommigen van u het gevolgd hebben, over de vraag of je nou wel mag zeggen dat God alle mensen lief heeft. Wauw, de ene zei ja, dat mag je zeggen, en de andere dominee zei nee, dat mag je niet zeggen. En de eerste zei, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat leek toch de zaak te beslissen, maar andere antwoorden daarop dat het toch allemaal niet zo eenvoudig was als hij wel dacht. En dan denk ik aan de Heer Jezus die tussen al die mensen doorgaat. Vol barmhartigheid. Vol genade. Soms ook vol toren. Iemand antwoordde op Johannes 3 vers 16. Ja, maar er staat ook in Johannes 3 dat de toren van God op zo iemand blijft. Jazeker. God torent over onze zonden. Maar God is nog nooit iemands vijand geweest. God heeft de hand van de verzoening uitgestoken naar de mensheid die verloren is in schuld. God ontbreekt het niet aan liefde. En zo wandelt de Heer Jezus hier tussen deze menigte. Hij weet wat de mens is. En dat er van de mens van nature niets te verwachten is. En tegelijkertijd is er een hart vol verlangen naar elk mens. De eerste keer dat de Heer Jezus roept is in vers 28. Jezus dan riep in de tempel terwijl hij aldus leerde. U kent mij en ook weet u van waar ik ben. Die mensen hadden net gezegd dat ze dat niet wisten. Sommigen denken dat de Heer Jezus dat hier een beetje ironisch bedoelt. Dat is moeilijk te zeggen. Maar in elk geval zegt hij, jullie kunnen weten waar ik vandaan ben. En dan bedoelt de Heer Jezus niet Nazareth of Bethlehem. Maar ik denk dat hij bedoelt, als je goed naar mij luistert, dan weet je dat ik niet iemand ben die zo nodig moet. Omdat ik een boodschap heb die ik zo nodig kwijt moet. Ik ben een gezondene. Ik ben een gezondene van de Vader. Ik kan niet anders. Ik kom een bevel uitvoeren. En jullie kunnen dat weten. Ik prijs mijzelf niet aan. Ik verkondig de Heere God. Ik denk dat dat het is wat de Heer Jezus wil zeggen. Ik ben niet van mijzelf gekomen, maar hij die mij heeft gezonden is waarachtig. Die u niet kent. Dat moet je tegen het Joodse volk zeggen. Dat is net zo merkwaardig als wat we eerder lezen in dit hoofdstuk. In vers 19 heeft Mozes u niet de wet gegeven en niemand van u doet de wet. Dat is ook wel zo'n krasse uitspraak. Je zou zeggen, als je nou vooral in verkiezingstijd politieke vrienden wil maken, dan moet je heel voorzichtig zijn dat je niemand voor het hoofd stoot. Dat is de grootste angst van elke politieke partij. Iets te zeggen waarmee je mensen voor het hoofd kan stoten. Of een affaire die ineens opduikt en die je weer zoveel zetels kan kosten. Oh, wat lopen ze allemaal op eieren. Dat er toch maar geen domme dingen gebeuren die stemmen kunnen kosten. Nou, met eerbied gesproken, zulke dingen zeggen, dat kost je stemmen. Zulke dingen zeggen. Jullie doen geen van allen wat de wet zegt. Dan moet je dan vooral zeggen tegen de geestelijke leiders die neerkijken op de schade die de wet niet kent. Daarmee willen ze zeggen, wij kennen de wet wel. En dat betekent ook, wij doen de wet. Waarom zegt de Heer Jezus, jullie doen geven alle de wet? Jullie lopen met moordzuchtige plannen in jullie harten rond. Want jullie willen mij doden, zegt de Heer Jezus. Jullie zijn stuk voor stuk, zegt hij tot de leiders, overtreders van het gebod. Gij zult niet doden, want je hebt in je hart mij al lang gedood. Jullie praten mooi over de wet. Jullie hebben de mond vol van de schrift. Maar jullie doen de schrift niet. Dat is vreselijk. Er zijn genoeg mensen in Nederland die de mond vol hebben over de schrift. Maar niet doen wat het woord zegt. Al was het alleen al het allereerste wat het woord zegt. Bekeer u. Dat is een bevel van God. En op het bevel hoort geloofsgehoorzaamheid te volgen. En hier hebt u nog zo'n sterke uitspraak. Ik las het in vers 28. God die u niet kent. Moet u voorstellen dat Joodse volk dat neerkeek op al die heidenen die God niet kende. Die Jezus zegt, maar jullie kennen hem niet. Want kennen is niet alleen maar een kwestie van een goede theologische theorie over God hebben. Dacht u dat dat kennen was? Johannes 17 zegt de Heer Jezus, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. Met andere woorden, dat kennen is niet een kwestie van mooie theorieën. Dat kennen betekent relatie, gemeenschap, band, verbinding door het geloof. Daarom kan hij tot die massa zeggen, of ze de wet nou goed kenden of de wet wat minder goed kenden, God kennen jullie niet. Toen maar plomp verloren in het gezicht. En ik zeg u vanavond, al zou u de hele catechismus uit uw hoofd kennen, en de Nederlandse geloofsbelijdenis erbij, en ook nog eens de Dordtse leerregels, maar er is geen waarachtig geloof in uw hart, dan kent u God niet. En juist als u die drie formulieren zo goed kent, als ik net aangaf, dan weet u dat ook heel goed. Want die betuigen precies hetzelfde. God kennen is niet een kwestie van de drie formulieren dat je hoofd kennen, dat weet u. God kennen is dankzij de wedergeboorte en het geloof en door de werkzaamheid van de Heilige Geest in een innerlijke, persoonlijke betrekking staan tot de Heere God. Dat is de boodschap van de Heer Jezus. Daar moet je ook niet zachtjes over doen. Daar moet je niet proberen, vooral niet op tenen te gaan staan. Zeg dat nou ronduit tegen de mensen. God leer je kennen door je in geloof aan hem toe te vertrouwen. God leer je kennen zoals Thomas deed, door je aan de voeten van de opgestaande Heer neer te werpen. En te zeggen, mijn Heer en mijn God. Kennen is overgave. Kennen is overgave. Niet kennen is weten met je hoofd. Kennis is je neerbuigen. Kennis is alles inleveren wat je bent van jezelf. Kennis is hem in je hart mogen hebben. Kennis is uit God geboren zijn. Zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij het recht gegeven kinderen van God genoemd te worden. De tweede keer dat de Heer Jezus roept, is op de laatste, de grote dag van het feest. Het Loofhuttenfeest is het grote oogstfeest, de grote dankweek voor het gewas. Ongeveer de tweede week van oktober, ruwweg, vergeleken met onze kalender. Het wisselt wat, maar die tijd. De oogst is binnen, tarwe en gerst, of andersom eigenlijk, gerst en tarwe, en dan ook nog de olijvenoogst en de druivenoogst, en dan deze grote dankweek voor het gewas, van de 15e tot de 21ste. En Leviticus 23 leest u dat er nog een extra dag aan toegevoegd werd, een achtste dag. De grote dag van het feest. En die achtste dag was eigenlijk een biddag voor het gewas. Want nadat ze gedankt hadden voor de vorige oogst, was het heel belangrijk dat in november de najaarsregens zouden vallen die voor de volgende oogst van zo groot betekenis zouden zijn. Wij hoeven in Nederland zelden om regen te bidden. Wij zouden eerder geneigd zijn te bidden dat het af en toe ook eens droog mag zijn. Maar in Israël is het van levensbelang. Op de achtste dag stroomt het tempelplein vol mensen. Daar worden ingewikkelde rituelen uitgevoerd. Daar was een optocht van overpriesters vanaf het tempelplein naar het Kidrondal, of daaruit het badwater van Siloam, waar water geschept werd, dat dan in een plechtige optocht naar het tempelplein omhoog werd gedragen en daar bij het brandofferaltaar werd uitgegoten als een plengoffer voor de Heere God. Als het ware om de Heere God te bewegen dat hij zo ook water op de aarde zou uitgieten. En de hele menigte kijkt ademloos toe, hoewel ze het al zo vaak gezien hebben. Maar ademloos, omdat ze weten hoe belangrijk het is wat hier gebeurt. Mocht er toch regen vallen op het dorstige land, opdat er volgend jaar nog weer te eten zal zijn. En terwijl al die rituelen plaatsvinden, schalt daar plotseling een stem over het tempelplein. Ik vind dat zo adembenemend. Een stem die roept en die tot aan de uithoeken van het plein is te horen. Jezus stond daar en riep aldus. En luister goed, denk aan wat daar gebeurt. Denk aan die optocht. Denk aan dat water uit dat badwater van Siloam. Denk aan dat uitgieten daarbij het altaar. Denk aan het gebed om de nieuwe regen van de herfst. En dan komt daar deze stem die zegt, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Een ongelooflijke boodschap. Wat een woord. Weet u, het ongelooflijke zit hem hierin. Welk mens is zo vermetel om tijdens zo'n grote plechtigheid ineens alle aandacht op zich te vestigen? Stel u eens voor dat bij u in de kerk avondmaalsviering plaatsvindt. Grote kerk, honderden mensen. Allemaal toebereid voor deze plechtige gebeurtenis. En ineens staat er iemand op in de kerk en die zegt, jullie moeten allemaal naar mij luisteren. Wat een deining zou dat geven. Vooral als die ene persoon dan ook nog eens kwam met een boodschap en zei, niet dat wat jullie daar doen, niet wat die dominee daar zegt, maar wat ik te zeggen heb. En eigenlijk nog sterker. In mij geloven. Wie in mij gelooft. Weet u, denk eens na wat dat is. In mij geloven. Welk mens zou zoiets durven zeggen? In God geloven, dat kunnen we nog wel begrijpen. Maar wat zou er gebeuren met een mens die bij u in de kerk opstond en die zou zeggen wie in mij gelooft? Er zijn maar twee mogelijkheden. Of die persoon moet onmiddellijk onder kerkelijke tucht worden geplaatst. En het beste is het om de toegang tot het kerkgebouw te ontzeggen. In de taal van die tijd heette het, nog veel sterker, de doodstraf. Bekijk het eens zo. Menselijk gesproken was het toch geen wonder dat de Joden zeggen, met zo iemand moeten we afrekenen. Ik zeg nog eens, stel u maar voor dat het bij u in de kerk gebeurt. Maar de andere mogelijkheid is dit. Dat het de Messias is, de gezondene van God, de zoon van de levende. Die ene mens uit de wereldgeschiedenis die met recht aller oog op zichzelf mag vestigen en mag zeggen wie in mij gelooft. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of hij verdient de dood. Of hij is werkelijk degene die hij zegt te zijn. En hij geeft een bewijs wie hij is. Een bewijs dat u allemaal in uw leven kunt uitproberen. Mag ik het zo menselijk even uitdrukken? Wat is het bewijs? Als u in hem gelooft, dan gebeurt er namelijk iets met u. Als u die dorst hebt waar we het over gedacht hebben bij de Samaritaanse vrouw in hoofdstuk 4. Dan wilt u drinken. Wel nu, zegt de Heer Jezus, laat hij bij mij komen en drinken. Ik heb het levende water. Niet wat daar gebeurt in die rituelen, dat zal jullie helpen. Al zou het regen, de regen op het land neerplensen, dat helpt jullie niet. Wat jullie nodig hebben is het water des levens. In Johannes 4 stond dat dat zal worden tot een bron in je, tot een fontein in je, dat opspringt tot in het eeuwige leven. Dat betekent een bron die jou in verbinding brengt met alle zegeningen die besloten zijn in die kostelijke uitdrukking, het eeuwige leven. En hier gaat het nog verder. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wat betekent dat? Het is als een plensbui. De Heer Jezus blijft helemaal in de beeldspraak van wat die mensen verwachten, waar ze op hoopten, waar ze om baden, namelijk dat het zou gaan regenen. De Heer Jezus zegt, als je in deze stortbui zult gaan staan, dan zal het water je vullen tot aan de rand en het zal gaan overlopen. Als je vol bent tot aan de rand en het blijft maar plensen, dan stroomt het over naar anderen toe. Dat is een uitdaging. En weet u wat mooi is? Die uitdaging geldt vandaag nog precies hetzelfde. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan zal hij je vullen met dat levende water. En er staat hierachter, hij zei dat van de Heilige Geest, die zij die in hem geloven zouden, ontvangen zouden. De Heilige Geest was toen nog niet op aarde gekomen, want er staat bij, Jezus was nog niet verheerlijkt. Hij was nog niet naar het kruis gegaan. Hij was nog niet opgestaan uit de doden. Hij was nog niet ten hemel gevaren. Maar als dat gebeurd zou zijn, dan zou de Heilige Geest worden uitgestort zoals het gebeurd is in Handelingen 2. En dan zou die Heilige Geest komen wonen in elke gelovige mens. Want wie gelooft, daarvan zegt Efeze 1, vers 13, die wordt verzegeld met de Heilige Geest. Niks, geen handoplegging, doen we geen wonderbare tekenen aan te pas komen. Sorry voor uw theologie, maar Efeze 1, vers 13 zegt, op het moment dat je tot geloof komt, wordt jouw geloof verzegeld met de Heilige Geest. En weet je wat de Heer Jezus zegt? Dat ga je merken. Hier wordt niet gesproken over tongentaal. Hier wordt niet gesproken over wonderbare profetieën. Hier wordt niet gesproken over allerlei tekenen. Hier wordt niet gesproken over, ik weet niet wat voor spectaculairs waar sommige mensen vandaag zo naar hunkeren. Er gebeurt iets heel anders. Je wordt vol en je gaat overlopen. Dat wil zeggen, je kunt het niet voor je houden. En je zult anderen moeten vertellen van dat wat de Heere God je geschonken heeft. Stromen van levend water, die vloeien niet alleen in jou, maar als je gaat overlopen, vloeien ze ook uit jou naar anderen. Dat was het bewijs waar ik op doelde. Wie in hem gelooft, die wordt zo vol van hem door de kracht van de Heilige Geest. Die wordt zo vol van hem dat je het niet voor je kan houden. Daarom zijn er vandaag nog steeds mensen die in de Heer Jezus zijn gaan geloven. Weet u hoe dat komt? Niet omdat ze de Bijbel lezen, want wie doet dat nou als ongelovig mens? Hoogstelden gebeurt het. Maar ze doen het omdat andere mensen enthousiast waren over de Heer Jezus. Er zijn wel eens statistische onderzoekingen gedaan, dat ook mensen die meegenomen worden naar evangelisatiesamenkomsten, of wat dan ook, meestal gebeurt het door persoonlijke contacten, wat men vandaag wel eens vriendschapsevangelisatie noemt. Mensen die zeiden, joh, kom eens mee. Misschien zit er vanavond zo iemand in deze zaal. Er was een ander die tegen u zei, kom eens mee. Kom eens luisteren. U zit hier omdat een ander het niet voor zich kon houden. Wat die ander van de Heer Jezus had gezien en gehoord. En daarom tegen u zei, kom eens mee. Het liep over. Misschien dat die ander het moeilijk vond om het u precies uit te leggen hoe het allemaal zat. Dat geeft niet. Neem eens een ander mee naar een samenkomst waar het wel uitgelegd wordt. Maar het loopt over. Je kunt het niet voor je houden. Je gaat er anderen van laten meedelen. En dat is heerlijk. Dat is het bewijs dat als je in hem gelooft, er echt iets met je gebeurt. Mensen die dat hun klaarspelen, hun hele leven dat voor zich te houden, dat zijn rare christenen. Ik weet niet, maar ze zijn in ieder geval nog nooit echt vol geweest. Of misschien net tot aan het randje. Want als je vol wordt, dan gaat het overlopen en dan kun je het niet voor je houden. Kunt u zich voorstellen? Wat hebben al die mensen gedacht? Partij 1, die broers, die hoorden het. Partij, ja, misschien wel geschaamd voor hun broer. Partij 2, de Joodse leiders. Partij 3, de menigten. Die geen benul hadden wat ze met die dingen aan moesten. Partij 4, de Farizeeërs, de schriftgeleerden. Partij 5, de Jeruzalemmers. Partij 6, de dienaars. Nooit heeft een mens gesproken als deze. Oh, ik hoop als er iemand is hier vanavond die zegt, nooit heb ik zulke dingen gehoord als wat ik nu van de Heer Jezus mag horen. Dat u niet rusten zal, doordat u zoveel van hem gedronken hebt. Dat u vol van hem bent. En dan mogen al die theologische muizenissen die er in heel wat Hollandse koppen zitten, die mogen dan maar rustig afvloeien. Gooi die je nou maar uit. Zoveel mensen worden ervan weerhouden zich aan de Heer Jezus toe te vertrouwen, omdat ze vol zitten met theologische theorieën. Echt waar, dat is echt Hollands ook hoor. We zijn een land van dominees en schoolmeesters. Maar om bekeerd te worden moet je proberen eens een keer van al die muizenissen verlost te worden. Het is een heel eenvoudige boodschap. De Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft. Wie zich aan mij overgeeft, wie mij in zijn hart sluit, wie zijn narigheden, zijn zonden en ellendigheden bij mij komt inleveren. Wie zich voor mij neerbuigt. Wie mij in zijn hart omhelst. Die wordt vol van mij. Zo vol. Dat anderen het gaan merken. En dat is geweldig. Ik maakte een jonge man mee een tijdje geleden die een radicale omkeer in zijn leven meemaakte. En onmiddellijk ging zijn omgeving het merken. Dat kan niet anders, terwijl die nog niets gezegd had. Maar de anderen zeiden, wat is er met jou gebeurd? Wat zou het heerlijk zijn als u hier vandaan ging naar deze serie lezingen, naar dit seizoen. Of bij een andere gelegenheid, als dat moment maar mag komen dat u zich als een Thomas gaat neerbuigen voor de Heer Jezus. Dat zou het geweldig zijn. Als anderen aan u gaan vragen, wat is er met jou gebeurd? En vertel het dan maar, schaam je er maar niks voor als het gaat overlopen in je hart. Ik hoor het verhaal van Corrie ten Boom die ergens geschreven heeft. Van een man die ze in de gevangenis opgezocht had. Daarmee sluit ik af. En ze had in de gevangenis tegen hem het evangelie aan hem uitgelegd. Ze had verteld over openbaring 3. Over de Heer Jezus die klopt aan je hart. En die zegt als iemand mij open doet. Dan kom ik bij hem binnen. Dan zal ik de maaltijd met hem houden. En hij met mij. En die man die zag het ineens. En die vond het zo geweldig. Zijn ogen begonnen te stralen. Hij opende zijn hart voor de Heer Jezus. En de Heer Jezus kwam binnen. En toen kwam de cipier langs en die zag die man en die zeiden, wat is er met jou gebeurd? En toen begon die man een beetje te schutteren. Het was allemaal nog zo vreemd en nieuw. En hij zei, ja, ik heb een of andere religieuze ervaring gehad. En toen zei Corrie ten Boom, luister eens, doe nou niet zo ingewikkeld en zo vaag. Weet je het nog? Er was iemand die op je hart klopte, weet je het nog? Ja, wie was dat? Zeg het maar aan die cipier. Dat was de Heer Jezus. Ja. En wiens hart was het ook alweer? Mijn hart, juist. En wat wou hij eigenlijk? Hij wou binnenkomen in je hart. Ja. En wat heb je toen gedaan? Toen heb ik mijn hart opengezet. En wat is er dan gebeurd? Toen is de Heer Jezus binnengekomen. Precies, zei Corrie ten Boom. En doe nou niet zo vaag over een of andere religieuze ervaring, want daar heeft de wereld niks aan. Ga nou maar vertellen aan de mensen die hier voorbij jouw cel komen, dat de Heer Jezus aan jouw hart klopte. En dat hij zei, doe alsjeblieft open. En dat je je hart voor hem opengezet heeft. En dat hij is binnengekomen. Om nooit meer weg te gaan. Beste mensen, aan het eind van het seizoen is dat mijn boodschap aan u ook. Als uw hart nog niet geopend hebt voor de Heer Jezus. Dat u het vanavond nog doet. En dat u hem binnenlaat. Opdat hij nooit meer zal weggaan. God zegen u. Amen.